Het blijft een merkwaardig verschijnsel dat die nieuwtestamentische bijbelboeken in het algemeen, maar meer in het bijzonder de brieven, ik bedoel vanaf de Romeinenbrief en zo verder, eigenlijk inclusief het boek Openbaring, dat immers ook geschreven zal worden aan 7 gemeenten in Klein-Azië, dat al die boeken tot ons komen in de vorm van brieven. Dat is een literaire vorm waarvoor blijkbaar gekozen is, want het had best anders gekund. Eigenlijk is het zo dat de brief aan de Hebreeën in hoge mate geen brief is. Het is eigenlijk pas het laatste hoofdstuk dat als brief zou kunnen worden aangemerkt, maar aangezien het achterin staat, vinden we al geen adressering meer. En een afzender trouwens ook niet, dus het wordt, wat, maakt het wat moeilijk. Het boek zelf is eigenlijk een essay, hoe zeg je zoiets? Is dat goed Nederlands? Een verhandeling over een specifiek onderwerp. Het thema namelijk dat het nieuwe verbond de vervulling is van het oude en dat daarmee, waar wij onder het nieuwe verbond leven, het oude verbond niet meer legaal is. Dat wil zeggen dat wij geen recht hebben om te leven onder de wet van het oude verbond, of de wet namelijk het oude verbond, om de eenvoudige reden dat wij leven onder het nieuwe verbond en het een sluit het ander uit. Dat is wat in dat boek uiteengezet wordt. Aan wie het geschreven is, heeft daar niks mee te maken, is ook niet van belang. Neemt niet weg dat dadelijke groeten gedaan worden en nog een paar aanbevelingen in het laatste hoofdstuk. Maar hoe dan ook, het zijn allemaal brieven. Het punt is dat die vorm meteen inhoudt dat die boeken niet maar voor iedereen bestemd zijn. Daarom hebben we een adressering. Dat merken we trouwens ook meteen als we de inhoud lezen. Want eigenaardig genoeg, die bijbelboeken bevatten niet de verkondiging van het evangelie als zodanig. Ik bedoel, smal. Het zijn niet boeken die geschreven zijn aan mensen die van niks weten of er niks van moesten weten, om hen te vertellen dat ze niet kunnen leven zonder de Heer Jezus die in hun hart moet wonen en dat soort dingen meer. Dat vind je dan niet. Die brieven zijn namelijk niet geschreven aan ongelovigen, maar aan gelovigen. Zodat voor een goed evangelisch mens meteen de vraag komt: maar ja, als die mensen dan al gelovig zijn, wat hebben ze dan nog te vertellen? En dat brengt ons bij het grote dilemma eigenlijk van het christendom in de loop van de geschiedenis. Of dat vandaag nog zo is, daar heb ik het niet eens over. Waarschijnlijk wel. Het dilemma van oké, en dan ben je zalig, behouden, wedergeboren, kind van God, bij de geest ontvangen, of hoe men het maar formuleert, en wat moet je dan verder? Daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft erop gevonden dat je deze dingen alleen kunt zeggen op je sterfbed. Dat is zodat je zalig kunt sterven. Zalig leven, dat heeft men afgeschaft. Het is zalig sterven. Het is in de hopen des eeuwige levens is iemand dan overleden. Dat staat in de rouwadvertenties die ik ook wel onder ogen krijg bij gelegenheid. En dat was het dan. En mocht je nou een achtergrond hebben van het leger des heils of iets van die kant, dan hebben ze het volgende opgevonden. Ja, je bent een kind van God, je bent gered en je bent gered om te redden. Dus nu je het evangelie aanvaard hebt en een kind van God bent, heb je de verantwoordelijkheid om het evangelie nou weer te prediken aan anderen. Dat wil zeggen, de boodschap blijft gericht aan ongelovigen om hen over de streep te trekken. Ik bedoel het niet oneerbiedig, maar ik zeg het maar zo duidelijk mogelijk, om hen over de streep te trekken, om hen te bewegen tot geloof te komen, hun leven aan de Heer te geven, of hoe het maar heten mag. Maar dan, want dit wat ik nu zeg, dat vind je niet in Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze. Echt niet. Trouwens, voor evangelisatie gebruikt men gewoonlijk het Johannes-evangelie. wat daar eigenlijk maar nauwelijks voor kan dienen. Om de eenvoudige reden dat het Johannes-evangelie in essentie spreekt over het tegenwoordige werk van Christus. Populair gezegd en traditioneel gezegd, als hoge priester naar de ordening van Melchizedek in de hemelse positie. Daar gaat het eigenlijk over. Ik zie u denken, maar Johannes 3 dan? Ja, Johannes 3 ook, ja. Dat is het grote misverstand ook altijd van, gelijk de slang in de woestijn verhoogd moest worden, moest de zoon des mensen verhoogd worden. En dan denkt men aan een kruis. Alsof dat niet een vernedering was, maar een verhoging. Weet u, dat schriftgedeelte spreekt zonder meer heel duidelijk over de verhoging van de Heer Jezus na en in zijn opstanding tot aan de rechterhand Gods. En over de positie die hij daar inneemt en wat daar het resultaat van is voor ons die geloven eventueel. Wij komen niet in het oordeel, worden niet veroordeeld, zijn niet onder een oordeel. En wat het resultaat ervan is voor ongelovigen. Die zijn al veroordeeld, leven onder het oordeel Gods, staat er. Begrijp u? Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, die brieven zijn geschreven aan gelovigen. Met welke boodschap dan? Want de boodschap is niet meer, kom tot de Heer Jezus Christus of al wie de naam des Heren zal aanroepen. Ik weet wel, die uitdrukking, die laatste lees je een keer of 2, 3 in Romeinen 9 en 10. Maar goed, daar wordt het van toepassing gebracht op Israël, dat alsnog tot geloof zou moeten komen ooit een keer in de toekomst door het aanroepen van de naam des Heren. Maar het is heus geschreven aan mensen die dat al gedaan hebben. Romeinenbrief. Begrijp u? Dus welke boodschap vind je dan in die brieven? Kijk, en als ik het zo zeg en u gaat over nadenken welke boodschap dan, dan lopen wij het risico dat u iets bedenkt zelf. Wat zouden we daar nou mee moeten verder? Hoe moeten wij nou ons christelijke leven, ons leven als christenen, invullen? En wat je dan krijgt, is dat mensen jou komen vertellen wat je naar hun oordeel zou moeten doen. En als je een paar jaar verder bent, dan heb je een organisatie, wij noemen dat een kerkgenootschap, dan heb je een organisatie die je komt vertellen aan welke regels je moet beantwoorden en dat er controle op uitgeoefend zal worden en natuurlijk dat je moet betalen om het systeem in stand te houden enzovoort. En dit is de kerkgeschiedenis wat ik u nu vertel. Men houdt zich bezig met de inrichting van het systeem. Welk systeem? Ja, systeem dat men eerst zelf bedacht heeft, want zoiets vind je in de Bijbel niet. Dat is het grote dilemma. Ik mag er niet te veel over zeggen, want ja, het komt te dichtbij. Maar toch, ik heb dat van links naar rechts gezien, hoe dat gaat. Waar gaat het over? Ik heb een paar jaar in Musselkanaal gewoond, bij mijn oom thuis, en we gingen daar elke zondag 2 keer naar de samenkomst in Stadskanaal. 2 keer heen en weer fietsen op zondag. Dat mocht. Maar hij moest 2 keer heen en weer. Meestal sprak mijn grootvader daar nog. Dus die heb ik daar toch wel aardig leren kennen. Maar wat ik me ervan herinner, is misschien onjuist. Dat zeg ik nu als excuus. Maar wat ik me ervan herinner, is dat het altijd maar ging over hoe een gemeente in elkaar steekt, waaraan je moet beantwoorden dat je daar hoort te zitten op zondagmorgen en op zondagmiddag ook om 4 uur was het dan enzovoorts. En dat het geleid moet worden door de oudere broeders, de ouderen, de presbyteros, want dat staat in de Bijbel, de oudsten heten dat. Dat zijn de ouderen, zijn de op leeftijd. Ik kan het nu zeggen, want ik ben ruim ouder dan mijn grootvader toen was. Dat soort dingen, en daar ging het maar over. En wat ik er verder geleerd heb, ik moet eerlijk zeggen, ik herinner me niks. Ik weet het niet, ik geloof niks. Ik weet het niet. Nee, ik zou het echt niet weten. Daar ging het over, over gemeentebouw. En hoe het zaakje bij elkaar houdt. Natuurlijk, ik geef nou een voorbeeld van bij mij heel dichtbij, hè. Maar u weet toch hoe dat is, we hebben Ik weet niet hoe het nu gaat, want ik volg het helemaal niet. Maar ik weet wel dat in traditionele kerken was jarenlang de kreet: ik wil dat ze allen één zijn. En daar was de hele ecumenische beweging op gebaseerd. Enzovoort. En ik weet nog hoe ik schrok dat de directeur van de Bijbelschool in Brussel, Heveley, een lezing hield of zo over het ene onvervulde gebed van de Heer Jezus. Ene onverhoorde gebed van de Heer Jezus. Ik krijg er nog kippenvel van. Haneveld krijgt kippenvel. Ja. Als ik het zeg, hoe heeft die man dat ooit uit zijn pen en uit zijn mond kunnen krijgen? Het onvervulde gebed. Welk gebed? Nou, dit gebed. Vader, ik wil dat ze alle één zijn. Hij vroeg het niet aan u en mij. Hij stuurde niet een brief aan de klassis of aan de synode of aan het concilie, ook niet aan de broederraad of zoiets van: ik wil dat ze alle één zijn en zorg daar dan maar voor. Hij bad het tot God. En het is vervuld, want wij zijn allemaal één. Ik weet het zeker, want de Bijbel zegt: ik bid u dan dat ge u benadigt te bewaren de eenheid des geestes. Dat is Efeze 4, eerste verse. Te bewaren de geestelijke eenheid, heet dat. Door de band des vredes. Vrede is eenheid namelijk. En de band van die eenheid is uiteraard gewoon het nieuwe verbond. Maar doe maar. Die woordkeuze is om aan te geven dat het is maar één gemeente, het is maar één God, het is maar één Christus, het is maar één Heer en één doop en wat het maar was allemaal. Wij zijn één in Christus. Maar het probleem is dat wij de dingen beschouwen van op een buitenkant in plaats van op de zaak zelf. Het gaat altijd maar over de uiterlijke vormen. En dan zeggen we: ja, naar buiten toe zijn we niet één. Wat zou het toch mooi zijn als we naar buiten toe één zouden zijn en de wereld iets zouden kunnen laten zien. Maar wij leven voor de Heer, niet voor de wereld. Wij zijn buiten de legerplaats gebracht. Zie? En daar zijn wij één, zegt de Bijbel. Buiten de legerplaats. En in de praktijk betekent dat: wij zijn geestelijk één in Christus. En als u het mij vraagt, ik vind het mooi genoeg. Als u mij vraagt, zou ik niet weten wat je nog meer zou moeten willen, eigenlijk. Echt niet. Maar kijk, het geheim is hierin gelegen dat wij, ik zeg maar niet ik, maar ik zeg wij, dat hoop ik dat dat ook klopt, dat wij ons niet al te druk maken over de organisatievorm enzovoort en over de discipline die onze medegelovigen al of niet kunnen opbrengen. Wij houden ons bezig met het woord van God. En dat woord zou zijn werk doen. Aan ons en in ons en door. Men lezen Johannes 17, daar staat dat de Heer bidt: ik wil dat ze alle één zijn. Maar hij bidt ook: heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. En hij zegt ook: ik heb ze bewaard. En anders wordt het: ik zal ze bewaren. Want het is profetisch van aard. Enzovoorts. Want gij hebt ze mij gegeven. En ik zal ze. Enzovoorts. Dat spreekt over de positie van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Die gemeente. En gemeente in onze tegenwoordige tijd kan je rustig als een pleonasme beschouwen, want de gemeente is nergens anders dan in onze tegenwoordige tijd. Zelfs in onze tegenwoordige bedeling. Maar dit soort zaken is men kwijtgeraakt omdat men zo nodig aan de wereld iets meent te moeten vertonen. En omdat men zich ergert aan het gedrag van anderen, waarvan men dan vindt dat het ongepast is en die mogen niet bij ons horen. Of wij willen niet bij hun horen, een van de twee, maar dat is het. Begrijp je dat, wat ik nu zeg? Dan krijg je die ballotagecommissies en de kerkelijke rechten, de inquisitie. Ik weet niet of je de geschiedenis en dus de kerkgeschiedenis kent. Dat is een verschrikking. Om deze redenen, omdat men meent een organisatie te moeten opbouwen en de organisatie verward met de gemeente, alsof dat de gemeente de kerk zou zijn. En bovendien verward men die ook nog met de uiteindelijke vorm van het koninkrijk. zodat de uitbreiding van de macht van het kerkgenootschap hetzelfde is als de vestiging of openbaring van het Koninkrijk Gods op aarde. Dat je daarbij dat letterlijke Koninkrijk van God dan wel van Christus kwijtraakt en dus heel de wederkomst van Christus, ja, dat is een historisch feit. Daar is men ook kwijt, daar weet men niks meer van. Zie? Het is diep tragisch. Mocht u nou vragen, maar waarom doet men dat dan, dat kerkje spelen? Dat is een oneerbiedige uitdrukking, maar ik ben ermee grootgebracht door met die uitdrukking. Kerkje spelen heet dat. We doen alsof we een kerkje zijn. We gaan bij elkaar zitten en we zingen een paar liederen en we hebben een sprekert. Kan niet schelen wat hij zegt als je maar een sprekert hebt. Ja, want het hoort zo. Zo gaat het, ja. Maar wat is er eigenlijk misgegaan? En dan moet ik u zeggen, wat er misgaat is altijd hetzelfde. Namelijk dat een mens geneigd is, ook christenen, dat een mens geneigd is om zijn eigen verantwoordelijkheid af te wijzen. En dat gaat gemakkelijk, omdat er ook mensen zijn die willen graag macht over ons uitoefenen. Dus dat is makkelijk. Als u zelf geen verantwoordelijkheid wil dragen, draagt u de macht over aan iemand anders, ben u eraf. En die anders geeft jou dan een wet, die zegt, doe dit en doe dat en doe zus en doe niet zo. Al of niet, als vaste regel, want het kan ook nog zijn incidenteel, vandaag dit en morgen dat, enzovoort. Dan ben je eraf en dan doe je gewoon wat je gezegd wordt, dan kan je achter verschuilen, dan draag je geen verantwoordelijkheid. En die anderen die voelen zich heel wat omdat ze de macht hebben. Kijk, de voorbeelden heb ik meteen uit de politiek. Als die jongens en meisjes in Den Haag de macht niet aankunnen, dan geven ze die toch gewoon af aan Brussel. Ja, en als er dan wat gebeuren moet, dan zeggen ze het moet van Brussel. Of ze zeggen het mag niet van Brussel. En dan zijn ze er al. En dan kunnen ze verder gaan met regeringtjes spelen. Hè? Nee, zo gaat het. Zo gaat het. Probeer maar eens iemand die in zijn orthodoxe kerk zit. Dat mag ook een Roomse zijn trouwens, want daar heb je ook orthodoxen, zou ik maar zeggen. Probeer die maar eens het evangelie te brengen en iets uit de Bijbel aan te praten. Dat hoeven ze niet, zo zijn ze niet opgevoed. Dat is hun leven niet, dat is hun omgeving niet, hun lifestyle niet, of hoe je dat maar noemen moet. Dat zit potdicht gemetseld. Kom je niet meer bij. En hoe kan het in stand blijven? Die mensen voelen zich daar veilig in. Hoeven zelf geen beslissingen te nemen. De kerk zegt, en dat is het dan. Maar wie het maar is. En de prediking van het evangelie is een prediking aan individuele mensen om tot geloof te komen, individueel, niet met een groep. Alleen. Om te komen tot wat wij klassiek als evangelische noemden een persoonlijk geloof. In een persoonlijke, men bedoelt een individuele uiteraard, een persoonlijke zaligmaker enzovoorts. Dat is het. En als men dan tot geloof komt, individueel, dan volgt daarop een leven als christen en dat is net zo individueel. Dat wil zeggen, dat is wel samen met anderen, maar we dragen daar wel degelijk onze eigen verantwoordelijkheid voor. Maar dat hele idee van aan de ene kant, dat is de linkerkant per definitie. De linkerkant, dat is die van een sterke overheid. De overheid, de regering, de maatschappij, dat wil zeggen alles van bovenaf wordt opgelegd. En die is sterk, zodat we daaronder kunnen schuilen. Dat is net, onze verzorgingsstaat is daar zo'n voorbeeld van. Ja, weet je zo. En de andere kant is altijd die van, ik zoek het zelf wel uit. En waarom zou je het zelf uitzoeken? Omdat je aan de linkerkant van het systeem je vrijheid kwijt bent. En aan de rechterkant van het systeem heb je zogenaamd je vrijheid. Maar dat geldt alleen als je verantwoordelijkheid draagt. En als je dat niet wil, als je lieve spelletjes blijft doen als kinderen. Heb je dat, kijk u vast televisie? voorlopig niet meer. Want het is nou weer, zij zullen, moet toch s'avonds weg. Maar je krijgt op de televisie, krijg je of die praatprogramma's, oeverloos gezever over wat er vandaag weer gebeurd is, of wat we morgen vergeten zijn, en wat het toch niet doet, want die jongens en meisjes praten wat heen en weer, en maken zich boos, en dan enzovoorts. Wat zei je, Derksen? Ja, die ook, ja. Maar goed, die maken zich wat boos en dan heb je het weer gehad. Die mensen hebben er verstand van, hebben er voor doorgelipt, maar het maakt allemaal geen bal uit. Ga je naar de volgende zender, zit een andere groep mensen, toch? En een gevecht om de kijkcijfers. En daartussendoor heb je programma's te doen volwassen mensen spelletjes. Geweldig, zeg. Dat noemen wij de infantilisering van de moderne mens. Ik geloof dat die uitdrukking van Midas Dekkers is. Dat weet ik niet zeker. De infantilisering van de mens. Dat wordt steeds kinderachtiger. Ja, als je geen verantwoordelijkheid dragen wil en zo, ga je spelletjes doen. Hè? Laat ik het er maar niet verder over hebben. Maar fundamenteel is het dit. Je sluit je op. Je laat je gevangen nemen in een systeem. Maar dan moet je niet klagen dat je je eigen leven niet meer op orde kunt krijgen. Dat bepalen anderen. Dan zit je daarin vast. Als je daar genoegen mee neemt, gefeliciteerd. Maar dat is niet de bedoeling van de Heer. Die gevangenschap dat in het systeem zit, dat is voor een kind, zegt de Bijbel. Dat is om de schade te beperken. Onder de wet ben je een gevangene, staat er. En dat is ook zo. Zie? En aan de andere kant, ja, daar heb je je eigen leven, maar dan word je geacht zelf verantwoordelijk voor te zijn voor elke keuze die je maakt, voor elke daad die je doet. Zwart-wit voorgesteld natuurlijk. De filosofen zeggen dan, ja, je moet, de deugd zit in het midden. Je moet van, ja, weet je. Maar u weet hoe dat toch gaat. Dat, in de politiek schommelt dat toch, van links naar rechts, van links naar rechts. Het is net het bootje. De wal keert het schip en dan gaat het weer de andere kant op. Enzovoorts. Dat is de geschiedenis die zich herhaalt. Maar bij christenen vind je precies hetzelfde verschijnsel. Zie? Je kunt eenheid nastreven. Dat moet je niet doen. Je bent één. Wij zijn één. Wij hebben geen muren. Geen kerkmuren. Die hoeven we ook niet af te breken. Zodra je zegt dat we kerkmuren gaan moeten afbreken. Men bedoelde die uitdrukking uiteraard overdrachtelijk. Dan ben je dus eerst aan het erkennen dat ze er zijn en dat ze wat voorstellen. Maar het is heus allemaal abstract. Welke muren? Wat dan? Een lijst waarin je als lid staat vermeld? Nou en? Je naam staat ergens geschreven. Nou en? Onze namen staan geschreven in de hemel, zegt Hebreeën 12 is het. Ja. In de hemel opgeschreven en dat is voor ons genoeg. Toch? En wij gaan ze niet afbreken, wij kennen ze niet. Ik heb ze trouwens ook nooit gekend. Ik kan al die kerkgenootschappen ook niet uit elkaar houden. De goede reden is daarvoor, ik vind het ook niet nodig, dus verdiep me er ook niet in. Je kent ze niet. Mensen zijn zondaren, daarin zijn ze allemaal gelijk, naar het schijnt. En voor de rest moeten ze een keuze maken voor de Heer. En dat is het. Zie? En ook als kinderen Gods, wat ons aan elkaar bindt, is inderdaad dat we één zijn in Christus, dat we hetzelfde leven hebben ontvangen, toegevoegd zijn aan één en diezelfde gemeente, met de uitdrukking uit Handelingen zelfs, enzovoorts. Dat is wat ons bindt, maar daarna krijgen wij 1 Korinthe 12, of zo, of Romeinen 12 mag ook, maar waar dan gezegd wordt, jawel, allemaal lid van hetzelfde lichaam, maar de leden van het lichaam zijn verschillend. De een dit, de ander dat, die zus en die zo. We hebben verschillende gaven en we zijn verantwoordelijk voor de gaven. Dan wel de verantwoordelijkheid die wij individueel hebben ontvangen. Zie? Dat is verschillend. En dat moet ook verschillend zijn, dat is ook de bedoeling. En daar hoef je niet iets lelijks in te zien. Het punt is nou juist dat die verschillende gaven bijdragen aan het geheel en daarmee juist het geheel in stand houden. Makkelijker voor mij is te zeggen, daar moet je je niet mee bemoeien. Dat is de individuele verantwoordelijkheid van elke gelovige. Nou goed. Wat wij in die brieven vinden in het algemeen is natuurlijk aan de ene kant die van Efeze 4, is dat we ons zouden benaastigen om te bewaren de eenheid des geestes. Dat wil zeggen de geestelijke eenheid. Aan de buitenkant is die eenheid er niet. Die dient ook nergens toe, hoort er ook niet te zijn trouwens. Dat is Efeze 4, waar staat dat wij zouden wandelen, vers 1, waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Met ootmoedigheid, zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. En liefde is tot gemeenschap, tot eenheid. U benaastigende. Dat veronderstelt dat men ergens naar onderweg is of zo. Een doel zich voorgesteld heeft. Zich benaastigende te bewaren, te behouden. Niet tot stand te brengen. Te behouden de eenheid des geestes, zoals gezegd. De geestelijke eenheid, waarbij het bijvoeglijk naamwoord geestelijk vervangen is door het zelfstandig naamwoord geest, om het te beklemtonen. Dus zo moet je hem dan lezen, eventueel. Te behouden de geestelijke eenigheid door de band des vredes. Dat is die verbinding, die band van het nieuwe verbond. Want het is één lichaam, het is één geest, gelijkerwijs geroepen zijn tot één hoop uw roeping. Één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is boven allen en door allen en in u allen. En dan volgt maar elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, et cetera. En hij heeft sommigen gegeven tot dit en sommigen gegeven tot dat. Dat is dezelfde uiteenzetting als in 1 Korinthe 12. Het is één lichaam. Een lichaam bestaat per definitie uit leden, uit onderdelen. Een lichaam is een samengestelde eenheid, hè? Dat is de definitie van het woord lichaam eigenlijk. Bestaat uit leden, maar die zijn niet allemaal identiek. Die zijn verschillend, hebben een verschillende functie. En dat verschil moet er ook blijven, zo staat het er ook. Niet alleen daar, maar ook in Romeinen 12 en hier dus eigenlijk ook. Verschillende gaven. Eenheid zoeken. Het punt is dat onvermijdelijk tot gevolg heeft dat waar aan de ene kant eenheid in stand gehouden wordt, nagestreefd wordt, waar we ons benaastigen naar die eenheid, dat is de eenheid van gelovigen onderling, betekent dat vanzelfsprekend dat verbondenheid met anderen daardoor teniet gedaan wordt. Begrijp me goed, ik zal weer een paar stappen terug doen. De Bijbel, het woord van God, wordt voorgesteld in Hebreeën 4, de laatste verse, als het zwaard, het geestelijk zwaard. Efeze trouwens ook, moet ik in Efeze 6, een geestelijk zwaard. En dat wordt geacht tweesnijdend te zijn, scherp. En dat maakt onderscheid tussen geest en ziel. Maar het brengt scheiding. Het woord van God brengt scheiding. Dat is vloeken in de kerk, hoor, wat ik nu zeg. Het woord van God brengt scheiding. Want check het maar. Het woord van God moet eenheid brengen, was de bedoeling. Toch? Het verbindt ons met elkaar. Dat is toch wat de Heer wil? Dat we één zijn? God is toch liefde? Enzovoorts. Als je nog iets verder redeneert bij alverzoening. Komt met iedereen wel goed? God maakt het toch, want God is liefde. En hij is zo lief dat ook al wil men hem niet, dan maakt hij ze toch tot zijn, enzovoort. Zo, dat is toch wat God doet? Dan moet ik u zeggen, nou nee, God is rechtvaardig. En hij houdt zich aan zijn woord en dat is een zwaard. Het maakt scheiding, het woord van God maakt scheiding. Vandaar dat prediking van het evangelie scheiding maakt. Als die prediking de oproep inhoudt dat men komt tot de Heer Jezus Christus en daarmee buiten de legerplaats dus, dan betekent het dus dat iemand die daar gehoor aan geeft zich afscheidt van enzovoort. We laten dingen achter zich. Zie? Kom er maar uit, heet dat. Geldt niet alleen voor Lazarus, geldt voor alle doden. Zeker, ja. Kom er maar uit. Kijk, ik ben met de Bijbel groot geworden. Eigenlijk was ik altijd gelovig als kind. Ja, ik denk dat ik het misschien wel begrepen heb. Waar ooit mijn hartje aan de Heer gegeven heb. Heel bewust ook op mijn knietjes gegaan. Er was niemand bij, heb ik ook nooit iemand verteld. Nou ja, later wel, want er wordt er naar gevraagd en er komt toch wel te sprake. Maar goed, en toen was ik 9. Maar ook daarna, of je de Heer wil dienen. Ja, maar het is een persoonlijke keuze. Dat is niet van om je heen kijken, wie gaat er dan mee? Of andersom, iemand anders gaat en dan denk je, oh, ik ga ook maar mee. Ik loop er maar bij. Dan ben je nog niet klaar, hoor. Maar komt er daarna nog wat? Want ooit zal je echt je persoonlijke keuze moeten maken. En de Heer houdt je eraan. Dat is de bedoeling ook. En het maakt scheiding. Tegelijkertijd maakt de mens natuurlijk ook eigenlijk volwassen. Hè? Dat hij afscheid neemt van wat voor systeem en wat voor conventies dan ook. Niet omdat hij ze haat of niet belieft. Of omdat hij nou eenmaal van nature een anarchist is. Maar omdat hij komt tot de Heer. En daarmee bewust de wereld achter zich laat onder het motto: neem de wereld, maar geef mij Jezus. Ik citeer Johannes de Heer maar even. Dat hij niet denkt dat ik het net bedacht heb. Want zo werkt het. Kom er maar uit. En dat betekent dus scheiding, afscheiding van de wereld. Maar wat wij hier in deze brieven tegenkomen is niet maar scheiding of afscheiding van de wereld als zodanig. Maar veel meer dan dat. Ik heb hier 2 Timotheus voor me liggen. In de Timotheusbrieven, daar staat namelijk dat gelovigen bij gelegenheid afwijken. Nou, eerst 1 Timotheus dan maar. 1 Timotheus 1. Daar wordt in vers 5 gesproken over ongeveinsd geloof. En dan gaat de zin verder. Van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking. Er zijn er die tot geloof komen, maar er zijn ook mensen die tot geloof waren gekomen en daarna dat weer achter zich laten. Nou, in ieder geval voor hun praktische leven en dus ook in wat ze eventueel leren. Dat wil zeggen ventileren. En dat staat hier. Zij zijn van ongeveinsd geloof afgeweken en ze hebben zich gewend tot ijdelspreking. Dat is wel spreken, maar dan zonder iets te zeggen. Ik wil niet weer over je televisie beginnen, maar hoor je de lui wel eens praten? Ik hoor zo 's avonds laat in de auto onderweg naar huis tussen 11 en 12 al die interviews enzovoort. En er is iemand aan het woord en de interviewer kan er niet eens tussen komen. Iemand is aan het woord, maar die zegt niks. Maar die praat ineens door. En valt zichzelf in de reden en vult het op met stopwoordjes. En als er dan een zinnig stukje zin uit moet komen, wordt het afgeraffeld. En dan en al die bijgeluiden erbij. Je zal het maar moeten editen als geluidstechnicus. Dan moet je dus meer dan de helft eruit knippen. Je weet waar ik het over heb, hè? Ja, dan moet je eruit knippen, want ja, niks gezegd. Waarna de vraag is dat als er nog wat overblijft, of dat er eigenlijk nog wel inhoud heeft. Ijdelspreking. Er gebeurt zoveel. Flauwekul, dient tot niks. Het is, of het is al lang gezegd, of het is enzovoort. En ijdelspreking hier is in de eerste plaats, want er staat erbij, onderwijs in de wet. Dat wil zeggen, anderen vertellen wat ze doen en laten moeten. Dat heeft geen zin. Dat gebeurt gewoon niet. Het werkt niet. Want je kan wel een mens onder wet brengen, maar dat is maar beperkt, hè? Want die mens die onderwerpt zich der wet niet. De aardigheid is dat die mens daar wel onder schuilt onder die wet, maar in de praktijk er zich niet aan kan houden. En daarna dus niet alleen met God, maar ook met zichzelf overhoop ligt. Dat is leven onder de wet. Maar ze wijken af van een ongeveinsd geloof. En dan zomaar heb ik hier 2 Timotheus 2. Daar is sprake van een Hymenaeus en een Philetus. In vers 17. Van wie staat dat ze ongoddelijk ijdel roepen. En dat hun woord zal voorteten gelijk de kanker, gangreen is het woord. Dat schijnt ook goed Nederlands te zijn, maar ja, het is verworden tot kanker, maar het is hetzelfde begrip. Dat wordt geacht te eten. Het vreet het gezonde op. Onder welke is Hymenaeus en Alexander, die van de waarheid zijn afgeweken. Hoofdstuk 1 van 1 Timotheus was het afgeweken van een ongeveinsd geloof. Hier heet het van de waarheid afgeweken. Let op dat het niet gaat over volstrekt ongelovige mensen, want dan zou dit helemaal niet vermeld hoeven te worden. Daar hoef je als gelovige niks van aan te trekken. Wat gaat er nou juist om? Dat onder de geloven, onder de broeders, om zo te zeggen, zijn er, en ze worden zelfs bij name genoemd, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alreeds geschied is. Iets dergelijks vind je trouwens ook in 1 Korinthe 15 terug. Daar heet het anders, daar heet het dat er zijn die zeggen dat er geen opstanding is. Zij bedoelen dan geen lichamelijke opstanding. De redenering die erachter steekt, die bestaat nog steeds, die houdt in dat opstanding hetzelfde is als wedergeboorte. Dat is ook zo. Nou ja, wedergeboorte is opstanding. Dat klopt. En aangezien we al wedergeboren zijn en dus al met Christus zijn opgewekt, komt er in de toekomst niet nog een opstanding. En zoals die zuster ooit tegen me zei, of dacht je dat God die lichamen nog nodig heeft? Nou, ze zei, je denkt toch niet, Ab, je denkt toch niet dat God die lichamen... Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat die lichamen zullen opstaan, gewoon omdat de Bijbel het zo leert. Of God het nodig heeft, dat is mijn zaak niet. Zie? Bovendien is men dan al uit het oog verloren dat de verlossing, of hoe je dat maar noemen moet, de zaligheid, de heiligmaking, in 3 fasen is. Hè? Het is naar geest, ziel en lichaam. En dat lichaam, ja, dat komt echt pas in de toekomst. Dat heet de toekomende verlossing. We hebben het onderpand gekregen van de geest tot de toekomende verlossing. Daar zien wij naar uit. Dat is de lichamelijke verlossing. Dat is dus de wedergeboorte van het lichaam. Daar komt het op neer. Maar goed, die gedachtegang is men dan ook al kwijt. Men plaatst die dingen terug naar het verleden en dus heeft men voor de toekomst geen verwachting meer. Het is al gebeurd. Ik heb trouwens nog zo'n voorbeeld bij de hand. Er zijn er ook die zeggen de wederkomst van Christus zal niet plaatsvinden, want die heeft al plaatsgevonden. Dat was namelijk de uitstorting van de Heilige Geest. En ook dat is in wezen juist. Want de Heilige Geest is gewoon Christus. Nou, ongewoon Christus mag ook, maar in ieder geval niet lichamelijk, maar als de onzienlijke, waarvan de Heer zei, ik zal weder tot u komen, ik zal u tot mij nemen, opdat gij zijn mocht waar ik ben. Maak je geen zorgen, ik kom weder tot u. Dat zei hij in één adem met, ik zal de Vader bidden en hij zal u de Geest geven. Dat is Johannes 14. En men redeneert de uitdrukking, wederkomst van Christus, weg daarnaartoe. Men gaat eraan voorbij dat je dat niet kunt doen met schriftplaatsen uit bijvoorbeeld de boek Openbaring of zo, of uit 1 of 2 Thessalonicenzen. Maar ja, het begrip wederkomst staat sowieso eigenlijk niet in de Bijbel, hè? Het woord zelf. dus het blijft toch een omstreden zaak door de woordkeus. Maar er wordt wat mee gegoocheld. Men verklaart het weg alsof het al heeft plaatsgevonden. Dat doet men systematisch trouwens met oud-testamentische profetieën over Israël en over Jeruzalem enzovoort. En over een terugverzameling van Israël. Want men zegt het heeft al plaatsgevonden. Toen de Joden toestemming kregen om terug te keren onder Ezra en Nehemia. En dus komt het in de toekomst niet alsnog. Zijn alle Israëlieten toen teruggekeerd? Ja, dus als je nu zegt dat alleen de Joden zijn teruggekeerd en de 10 stammen niet, dan heb je dat probleem weer. Hè? Dan verdwaal je in die kerkelijke traditie die zegt, ja nee, die profetieën zijn überhaupt al vervuld in het verleden. Alleen de Joden waren toch? Nee, zeg maar, alle Israëlieten. Die waren allemaal als één geheel. Maar het is niet zo. En waar het vandaan komt, het is een streven om alles, alle onvervulde profetie weg te verklaren naar het verleden, alsof het al vervuld is geworden. En wie dat doet? Ja, de duivel. Zodat we voor deze wereld en voor Israël geen hoop meer hebben. Er komt geen koninkrijk, het koninkrijk is in uw lieden. Daar heb je ook een tekst voor? 1? Misschien 2. Maar het is in uw lieden, dus verder komt er niks. En voor zover er toch wat op aarde zou zijn als koninkrijk, zijn wij dat, namelijk de kerk. En dat is het dan. Nou ja, enzovoort, enzovoorts. En al die details, daar moeten wij dan weer tegen knokken, want ja, mensen zijn volgestopt met dit soort vreemde theorieën die alleen maar tot doel hebben om grondbeginselen weg te redeneren. Het is allemaal al vervuld. We hebben geen onvervulde profetie. We wachten alleen nog op de jongste dag. En daardoor is men hele profetisch woord ook kwijt. Men is van de waarheid afgeweken. Even terug naar 2 Timotheus 2 vers 18. Men is van de waarheid afgeweken en zeggende dat de opstanding al reden geschied is, en daarmee verkeren ze sommiger geloof. Ze raken dan het idee van lichamelijke opstanding kwijt. Maar aan die lichamelijke opstanding zit vast dat wij bekleed dan wel overkleed zouden worden, namelijk loon zouden ontvangen. Er zit namelijk aan vast onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is dan meteen ook weggeschoven. Zie? Nou ja, en dan schrijft de apostel, nou ja, niet aan de hele gemeente, maar aan Timotheus. Hij schrijft, Timotheus, luister, vers 20. In een groot huis, dat is de gemeente dus, want daarover gaat het. In een groot huis, dat is 1 Timotheus 3, hè? Het huis Gods, welke gij zijt, de gemeente. In een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, gereedschappen, meubelstukken, wat een vat maakt. Elk gebruiksvoorwerp heet een vat. Al onroerend goed heet vat. Er zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden. Vaten, inderdaad. En sommige dus tereren, kennelijk terugslaande op gouden en zilveren vaten, maar sommige ter onere. Ik geef je de gelegenheid even na te denken wat een vat ter onere zou kunnen zijn. En dan staat waarschijnlijk in het nachtkastje vroeger met een deurtje ervoor, dat is een vat ter onere. Of het staat onder het bed. Maar goed, laat maar zitten. Ik bedoel, ja, daar gaat het over, toch? Toen heeft iemand erbij gezet een verwijzing naar Romeinen 9 vers 21. Dat is jammer, want het heeft er niks mee te maken. Niks met deze uiteenzetting. Dat is namelijk Romeinen 9 vers 21. Daarin verwijst Paulus naar de profetie van Jeremia bij de pottenbakker, in het huis van de pottenbakker. En de pottenbakker maakte een vat op de schijven, weet u nog. En hij verdierf het onder zijn handen en maakte een nieuw vat. Dat gaat over de 2 en de 10 stammen en over de locatie van het Davidische koningshuis in de loop der eeuwen. Dat is die verwisseling. Maar daar ga ik nou niet over praten, want dat doet Paulus hier ook niet. Hij heeft het gewoon over wat tegelijkertijd in dat ene huis is. Namelijk vaten ter ere en vaten ter onere. En dan staat er, indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Zodat de retorische vraag nu is, waarvan zou men zich reinigen om een vat ter ere te kunnen zijn? En mijn traditionele antwoord is dan, als je niet oplet, heb je er niks aan. Van die vaten ter onere uiteraard. Dat is hier erg zwart-wit, moet ik u zeggen. In de praktijk ligt het zo zwart-wit niet. Maar dit is het principe. Je hebt vaten ter ere en vaten ter onere. Maar als je een vat ter ere wil zijn, en dat zou Timotheus moeten zijn aan wie de brief geschreven is, dan zou hij zich moeten reinigen van die vaten ter onere. Wie zijn dat dan? Wie zijn dan die vaten ter onere? Nou ja, dat zijn Hymenaeus en Alexander en die anderen, want er zijn er maar twee van veel meerderen, staat er in vers 16, degenen die van de waarheid zijn afgeweken. En let wel dat Timotheus niet de opdracht krijgt om daar strijd tegen te voeren. Dat is een verkeerde benadering. Maar dat komt in vers 24. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te leren. En hij moet de kwaden kunnen verdragen en met zachtmoedigheid onderwijzen. Maar niettemin moet hij zich reinigen van vaten ter onere. Vergis u niet, dat is tamelijk grof. Let op, hier nog elders wordt in de Bijbel geleerd dat wij op een of andere wijze mensen zouden moeten excommuniceren, heet dat. Dat wil zeggen, uit onze plaatselijke gemeente werpen. Eruit gooien heet dat gewoon, hè. Dat vind je nergens. Dat zijn begrippen die hebben van doen met de organisatie van de kerkelijke statuten. Die hebben trouwens ook voor dat doel de geloofsbelijdenissen uitgevonden. Dat is historisch wat ik u zeg. Dat is niet door mij gekleurd. Voor dat doel hebben ze geloofsbelijdenissen uitgevonden, zodat je alleen lid kunt worden als je eerst de geloofsbelijdenis onderschrijft enzovoort en er ja op zegt. En dan kon je lid worden. Ik heb het me laten uitleggen en toen hebben ze me uitgelegd, je doet geen belijdenis van je geloof, je stemt alleen in met de levende kerk. Dat is wat het betekent. Nou ja, dat je gelooft wat de kerk leert, dat het juist is. En als je dat dus niet gelooft of je niet netjes gedraagt, kun je eruit gegooid worden. Dat is op basis van het zogeheten kerkelijke recht. Dat is tamelijk gecompliceerd, maar ik zal u er niet mee lastigvallen met die dingen. Maar dat komt in de Bijbel niet voor. Bestaat niet. Net zo min als wij mensen kunnen toelaten. Oké, aan het avondmaal dan maar, voor het gemak, hè, dan, dat kent iedereen. Hè. Net zo min als wij mensen kunnen toelaten, kunnen we ze daarvan weren. Het is ons brood, nee? Ja, we hebben het zelf gebakken, ja. Maar dan moet je er maar thuis op eten. Maar het is ons brood niet, het is onze wijn niet, het is onze tafel niet. Het is de tafel des Heren. Klaar. En wij bepalen niet wie er aan mag of wie niet. Wie dan? Hoezo? Maar waar we wel verantwoordelijk voor zijn, is voor met wie wij omgaan. En begrijp dan ook wat hier nog staat, hè? Vers 23... Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn. Verwerp de vragen. Je hoeft niet op alle vragen antwoord te geven. Er zijn wat heel klassieke vragen. Daar geef ik überhaupt al lang geen antwoord meer op. Die van waar haalde K en zijn vrouw vandaan enzovoorts. Dat zijn van die volstrekt idiote vragen. Denk eerst zelf dan maar even na voordat je mij een vraag stelt. Kom op, zeg. Niet intelligent proberen te doen. En zo zijn er nog meer vragen die men van elkaar ook overneemt en die elke keer weer bij ons terechtkomen. Dan sommige vragen dienen überhaupt nergens toe. Die noemen wij academisch, met excuses aan alle academici, maar die noemen wij academisch. Leuk om erover te discussiëren, maar het slaat nergens op. Onze reactie is dan heel interessant, maar gaat u verder. Je komt nergens terecht. Laat maar zitten. Dat vind ik van die discussieprogramma's op de televisie ook. Hè. Gaat toch nergens over en aan het eind is klaar en dan staan we over en daar blijft het dan bij. Annie Smit had er een rijmpje over, maar die zal ik maar niet herhalen hier. We proberen het netjes te houden. Maar er gebeurt gewoon niks. Sommige vragen zijn dwaas en zonder lering. Daar moet je het bij laten. Dat wil zeggen, Timotheus wordt gezegd dat hij de vragen moet verwerpen, niet beantwoorden. Dat heeft geen zin. Dat is wat de duivel wil. Je betrekken in discussies. Wij weten dat, omdat we dat lezen in Matthäus, Marcus, Lucas, waarschijnlijk Johannes ook, dat ze de Heer vragen stellen om hem ergens uitspraken te ontlokken waarmee hij zichzelf vastpraat of zichzelf tot een godslasteraar maakt of weet ik veel. Zoiets. Daar moet je niet aan beginnen, zegt Paulus tot Timotheus. Verwerp. Maar later spreekt hij over de laatste dagen, dat is inmiddels hoofdstuk 3, waarin ontstaan zullen zware tijden. Dat is volgens oud-testamentische profetieën, maar laatste tijden, daar leefde Timotheus ook al in. Want de laatste tijden begonnen bij de opstanding van Christus. Jawel. Zullen ontstaan zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods, hebbende een gedaante, uiterlijke vorm, hebbende een gedaante van Gods zaligheid, ze zijn religieus. Wat dat betekent? Nou, dat ze collecteren. Nou ja, waarschijnlijk gaan ze naar de kerk en zingen ze lofzangen en psalmen en geestelijke liederen. Althans, maar dan niet goden aangenaam, maar mensen aangenaam wellicht. Ik weet het niet precies, maar hebben de uiterlijke vorm van godzaligheid, maar die de kracht daarvan verloochend hebben. En dan staat er, heb ook een afkeer van deze. Dit is sterk. Heb een afkeer. Met een zelfstandig naamwoord. Iets zwakker is met het werkwoord. Keer u van deze ook af. Wend u daarvan af. En dit is een volstrekt Bijbelse boodschap. Dat men zich zou afkeren van diegenen die ontrouw zijn aan de Heer en zijn woord. Ik heb hier een lijstje. Heb je een pen? Er zijn geen populaire teksten en daar komen we niet graag op terug. Waar heb je een pen? Oké. Nou, het zijn er een stuk of 15 of zo, ik weet niet. Matthäus 18, vers 17. Zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Over wie het gaat, u leest het maar eens. Zo zei hij u als de heiden en de tollenaar. Dat is toch afkeren van? En dan Romeinen 12, vers 9. Hebt een afkeer van het boze en hangt het goede aan. Romeinen 16, vers 17. Wijkt af van dezelfde. 1 Korinthe 5, vers 5 is de ergste, want daar heet het de zulke over te geven aan de Satan. Dat wil zeggen, loslaten, hij kiest voor iets anders. En, het gaat over een wedergeboren mens daar, hoor. 2 Thessalonicenzen 3, vers 6. Dat gij u onttrekt. Wegwezen heet dat. En vers 14. Nog steeds van 2 Thessalonicenzen. Vers 14. Vermengt u niet met hem. Dat betekent, ga er niet mee om. Laat dat. En dan hadden we 1 Timotheus 6, vers 5. Wijk af van de zulke. En 2 Timotheus 2, daar waren wij dus. Vers 16 eerst. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Vers 21 was zichzelf van deze reinigen. En 3 vers 5 van 2 Timotheus. Heb ook een afkeer van deze. En aan Titus, in Titus 3 vers 10. Verwerp een ketterse mens. Een ketters, dat, ja, dat vind ik een ongelukkige vertaling uit 16 zoveel. Maar het is iemand die zich afscheidt, daar komt het op neer. Dus wat het woord betekent, komt verder nergens voor. En dan hebben we 2 Johannes, vers 10. Ontvangt hem niet en zegt niet, wees gegroet. Wens hem niet een goede dag. Komt hem niet toe, een goede dag. Dat is niet de bedoeling dat hij een goede dag krijgt. Dus ja. Zeg niet, wees gegroet. En in Judas heb je dan nog vers 23. Haat de rok die van het vlees bevlekt is. Dat is beeldspraak. Maar het zal wel duidelijk zijn. Of dat een complete lijst... Nee, dat is het niet. Het is om u te laten zien van... We hebben heel wat schriftplaatsen die zeggen dat wij onszelf moeten bewaken, onszelf moeten bewaren voor al die onbijbelse dingen die op ons afkomen. Natuurlijk, ik heb ook de neiging om het te bestrijden, om er tegenin te gaan. En soms moet ik dat door omstandigheden om iets duidelijk te maken. Maar de algemene gedachte is, nee, je moet er verder van blijven. Laat maar. Laat je niet meeslepen in allerlei vreemde discussies enzovoort. Het kost tijd, het kost energie, maar het heeft geen zin. Want, en dan komt het meest lelijke wat ik deze keer zeg. Want hoe komt het dat anderen afwijken en ons weer lastigvallen met alternatieve redeneringen? Hoe komt dat? Omdat ze hun eigen gedachten, hun eigen filosofie, hun eigen denken boven de Bijbel zetten, in plaats van dat ze proberen mee te denken, nou ja, ondergeschikt te maken aan wat in de Bijbel uiteengezet wordt. Dat heet in Colossense filosofie en ijdele verleiding. Wat mensen zelf bedenken. Dat is wat men doet. En dan zoekt men er een Bijbeltekst bij. En dat betekent dat men een heleboel andere Bijbelteksten moet passeren, omdat die niet passen. En daar krijg je dan de discussies over. Maar je moet gewoon blijven bij wat de Bijbel ons leert. En die zegt dat de mens verantwoordelijk is voor zijn eigen leven, voor zijn eigen keuze. De zaligheid kan hij niet tot stand brengen, maar het hoeft ook niet. Dat heeft God geregeld. Het zondeprobleem. Ja, dat is voor de mens een probleem, maar God heeft het opgelost. Dus in onze relatie tot de Heer speelt het ook geen rol. Hoef je ook al niet mee bezig te houden, was het idee. Maar we zijn verantwoordelijk voor onze eigen keuzes, de weg die wij gaan. We zijn verantwoordelijk voor het voedsel dat wij tot ons nemen. En we zijn verantwoordelijk voor het geestelijk voedsel dat wij tot ons nemen. Waarmee we ons vullen, waarin wij ons verdiepen enzovoorts. En dat die situatie dan voor een ieder verschillend is. Ja, dat is zo. Sommigen zijn zwak in het geloof, staat er dan. Sommigen zijn sterk. Dat geldt voor de natuurlijke mens. Sommigen zijn zwak, sommigen zijn sterk. Voor de wedergeboren mens geldt dat ook. En betekent dat de sterken ook enige verantwoordelijkheid dragen voor de zwakken. Zo is het ook nog een keer. Dus er valt verder ook niks te verwijten. Maar niettemin, wij zouden blijven bij het woord, de waarheid, ongeveinsd geloof, de Heere aanroepen uit een rein hart, staat hier, enzovoorts. En wat die anderen betreft, daar staat, hun woord zal voorteten gelijk de kanker, zij zullen in meerderheid toenemen en hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden, enzovoort. Ja, dat komt dan een keer. Maar primair blijft dat u en ik, dat wij trouw blijven aan de Heer en zijn woord en daaruit leven. En de rest, wat de wereld betreft, alles om ons heen, de wereld betreft, ja, dat komt in de wederkomst van Christus pas. De openbaring van het koninkrijk van Christus, de kerstening van de maatschappij, van de samenleving, dat is pas in de wederkomst van Christus. En dat is niet onze verantwoordelijkheid, nee. Wij behoren tot die gemeente van eerstgeborenen die God zich verzamelt uit deze tegenwoordige wil. Uit deze tegenwoordige wil. Daarom heten wij Ecclesia, de uitgeroepenen. En hij geeft ons een plaats in de hemel. Nu reeds.
2 Korinthe 6, trek niet een ander juk aan.
Ja, nou, zet hem maar in het rijtje dan, hè. Trek niet een ander juk aan met ongelovigen. 2 Korinthe 6.
Vers 14. En dan. Daarom gaat uit het midden van hen en scheidt u af.
Ja, scheidt u af. Precies. Dat bedoel ik. Het is duidelijk genoeg. Niet om heilig te worden. Niet om nette mensen te worden. Maar om inderdaad heilig te blijven. Dat wil zeggen. Gewijd aan de dienst van de Heer. Ons niet laten afleiden. Door wat dan ook. Misschien met oogkleppen op dan. Maar ik heb geen tijd meer, ik moet nou ophouden. Maar anders zou ik zeggen, men leest de prediker, want het is eigenlijk niks nieuws. Het is eigenlijk van alle tijden. De prediker zegt, er zijn heel wat aardige dingen te doen in het leven. Dat is leuk, dat kun je rustig ook doen enzovoort. Maar als je denkt dat je iets serieus tot stand moet brengen voor de mensheid en voor de wereld en voor de planeet en het heelal en de melkweg en wat ik het, zegt hij, vergeet dat maar rustig, want er verandert niks. Zorg dat je een beetje leuk door het leven komt. Maak gebruik van de zonneschijn, want het gaat toch weer regenen. Zoiets staat er dan. Maar dat is het dan. Pluk de dag. Ja, toch, dat is het toch. Er staat, het gaat niet om wat je tot stand brengt. Het gaat om waar je mee bezig bent. En of dat iets tot stand brengt. Ja, misschien brengt het wat tot stand. Dat is dan jammer, want dan is het klaar. Dan heb je weer niks te doen. Of je brengt het tot stand en dan ga je dood en dan heb je een zoon, staat er dan. En dan, ja, die slaat het er allemaal weer doorheen, zal ik maar zeggen. Die doet het allemaal weer teniet. Het schiet niet op, maar je moet die verwachting ook niet hebben. Dat hoeft, godzijdank, niet. Wij hoeven niet de wereld te redden, de planeet te redden, na te laten aan onze kinderen of zoiets. Waarvan ik altijd meteen zeg, en die mogen we niet eens hebben, na het schijnt. Omdat het ook slecht is voor het milieu en zo. Wat een toestanden allemaal. Wat verbeeldt de mens zich eigenlijk wel. Wij zijn ervan verlost. Of ze gelijk hebben of niet. Of er een kern van waarheid in zit of niet. Dat doet ook helemaal niet de zaken. Wij zijn daarvan uitgezonderd. Genomen uit. Getrokken uit. Enzovoort. En als we al zorgen hebben. Dan is het met betrekking tot hoe we de Heer kunnen dienen. Of we aan hem trouw zijn. Enzovoort. Onderweg. Naar de erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. En het lijkt mij reden genoeg om de Heer daarvoor te danken. Hemelse Vader, wij hebben alle reden om u te danken voor de positie waarin u ons geplaatst hebt. Dat u ons trekt, dan wel getrokken hebt uit deze tegenwoordige wereld of eeuw. En ons een plaats hebt gegeven hier op aarde, weliswaar buiten de legerplaats. Maar anderzijds bij u in de hemel zelf, waar ons vaderland is, waar we zijn ingeschreven, waar ons hart dus ook zich naar uitstrekt. We danken u dat u daarmee ons verlost van de duisternis, de onwetendheid en daarmee de chaos van deze wereld. En dat we betrokken zijn geworden in een werk dat u doet. Sinds de grondlegging der wereld, zoals het geformuleerd wordt. Een werk dus dat moet leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid in de ganse schepping. We danken u dat we daarnaar mogen uitzien. We mogen leven in het besef dat u naar ons hebt omgezien en dat nog steeds doet. Dat u zal voorzien en voor ons zorgt, ons geeft wat we nodig hebben. Opdat onze wandel zou zijn in heiligmaking, tot eer van uw naam, voor nu en in alle eeuwigheid. Amen.